En dan de schriftlezing van deze morgen. De tekst komt uit Efeze 3. En daarvan de versen 8 tot en met 13. En daar staat: mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven. Aan de natiën de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen en alle te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis dat vanaf de eonen weggehouden was in God die alles schept, opdat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteiten en de volmachten te midden van de hemelingen de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. In overeenstemming met het voornemen van de eonen dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer, in wie wij door zijn geloof de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben. Daarom verzoek ik jullie niet ontmoedigd te zijn in mijn verdrukkingen voor jullie, wat jullie heerlijkheid is. Tot zover.
Ja, dit is een lied om inderdaad stil van te worden. Zeker als je verdriet hebt zoals dat in ons midden gebeurt en heel recent weer gebeurt. En dan denk ik aan Martha en Petra. En alle gezinsleden en familieleden van André Heemskerk. André die ik ken als een man die, als je met hem sprak, dan keek hij vooruit. Dan verwacht hij de komst van de Heer. En heel veel broeders en zusters in ons midden met hem. We mogen aan de familie denken, ook morgen als de begrafenis plaatsvindt. En dan denk ik bij mezelf: het is goed om hier bij elkaar te komen. In verdrietige momenten, in fijne momenten. Weet u, we hebben een heleboel middelen om de dienst te volgen op internet en zo. Maar bij elkaar zijn, dat geeft wat extra. Bij elkaar zijn, dat geeft warmte. En die warmte, als gezinsleden van God, als we die mogen ervaren met elkaar, dan kunnen we elkaar omhelzen. Dan kunnen we voor elkaar bidden. In die moeilijke momenten die er zijn. En God danken. Dat de Heer spoedig komt. U ziet, vandaag is het thema uit de predikatie, uit het tekstgedeelte dat we gelezen hebben, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dat is een beetje typisch dat ik daarover spreek. Want hoe kan je nou spreken over dingen die onnaspeurbaar zijn? Of onnaspeurlijk? En daar ga ik met u over nadenken. En dan zal je misschien ontdekken dat het niet zo onnaspeurlijk is als zo op het eerste zicht lijkt. Maar voordat we dat gaan doen, denk ik, het is goed om Gods aangezicht te zoeken met elkaar in gebed. Dank u wel, liefdevolle Vader, dat we op mogen zien naar u. Dat we stil mogen zijn in de innerlijke mens. En onze gedachten en onze verlangens en onze wensen met dankzegging aan u bekendmaken. Wetend dat u alles doet samenwerken ten goede. Ook al zien we dat soms niet zo. Ook al zal het een poos duren voordat we dat misschien kunnen erkennen in moeilijke momenten. Dank u wel dat we ook mogen weten dat u doet boven bidden, boven denken. Boven alles wat we beseffen. U werkt iets uit, Vader, en dat doet u minuut voor minuut. Dag voor dag. U komt daar waar u wezen wil met ons en met heel uw schepping. En we mogen uitzien naar dat geweldige moment dat eerst gaat komen, dat we veranderd zullen worden van sterfelijk tot onsterfelijk. Dat we veranderd zullen worden van vernedering tot heerlijkheid. Wanneer de Heer komt om ons weg te rukken uit deze boze eon, uit deze boze tijd, naar de ontmoeting van Hem in de lucht. Vader, daar zien we zo naar uit. En iedere keer dat er verdriet is, dan denken we aan wat komen gaat. Dat er geen tranen meer zullen zijn. Dat er geen pijn meer zal zijn. Dat er geen rouw meer zal zijn. Dat er alleen maar heerlijkheid zal zijn. In vrede en in oneindige liefde. Van u voor ons en van ons voor u. Daar zien we naar uit, Vader. En we bidden u om een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Dat we wat mogen beseffen van die geweldige rijkdom van de Christus. Die u in uw woord bekendgemaakt heeft. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Het is een beetje klein, maar het is net al gelezen. En als we dan zien, zeg maar vers 9, laat maar vers 8. Mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven aan de natiën, de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie bekend te maken. En daarom zei ik, hoe onnaspeurlijk is deze rijkdom van Christus? Want als die niet na te speuren zou zijn voor ons, dan kan er ook geen evangelie, geen goede boodschap zijn. Waar we naar uit mogen zien, wat we in ons hart mogen opslaan. Dus vandaag gaan we een heel klein beetje op onderzoek uit. Het is een evangelie en dat Paulus bidt dat we verlicht mogen worden wat betreft het beheer van dat vanaf de eonen verborgen was gebleven, weggehouden was gebleven in God, het beheer van het geheimenis. Maar geheimen zijn er om een keer ontsluierd te worden. En God heeft het ons bekendgemaakt. En daar zullen we met elkaar over nadenken. Je kan vier vragen stellen wanneer je denkt over de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. Hoe kan je nou iets verkondigen dat onnaspeurbaar is? Hoe kan je klaarheid, duidelijkheid brengen over iets dat een geheim is? Of over iets dat vanaf het begin van de tijden weggehouden was in God? Dat zijn twee verborgenheden, vanaf het begin van de tijden weggehouden en in God die onzichtbaar is. En wat is de rijkdom van Christus? Nou, zomaar vier vragen. Ik heb eigenlijk nog een vijfde vraag voor mezelf opgeschreven. Dat is, waarom ben ik er zelfs maar aan begonnen? Om zulke moeilijke dingen aan jullie voor te schotelen en het zelf proberen te ontdekken. Nou, ik heb het ontdekt. En ik ga het jullie vertellen. Ik heb het al wat langer geleden ontdekt, maar ik heb het opnieuw, hè, want ik ga geen nieuwe dingen vertellen vandaag. Ik ga u dingen in herinnering brengen die u al weet. Maar ja, ik weet niet hoe u dat voelt, maar ik vind het altijd zo heerlijk om onder de douche te gaan. Lekker warm, en ik doe het, jij ook, Harry. Heerlijk onder de douche, lekker warm. Ik doe het 's avonds meestal, want ik vind zelf dat ik in de loop van de dag mogelijk vuiler word dan 's nachts. En dus daarom doe ik het liever 's avonds dan 's ochtends. Plus het feit dat het lekker warm is en dan ga je op je knieën, praat met vader en dan ben je nog lekker warm en dan kruip je onder de dekens. Nou, dat doe ik ook niet één keer. Wat heb je? Ik laat me steeds weer opnieuw, ook geestelijk gesproken, onder de douche komen. Hè? Het waterbad van het woord, wordt er gezegd. Ik steeds opnieuw onder de douche komen, waardoor ik opnieuw ervaar hoe heerlijk het is. om ook met die geestelijke dingen bezig te zijn. Dus misschien is het antwoord op die vijfde vraag, waarom ben ik er eigenlijk aan begonnen, is misschien dat ik nieuwsgierig ben. En dat ben ik. Ik ben zo ontzettend nieuwsgierig. Ja, niet naar wat u te vertellen heeft over andere mensen, van moet je eens horen en weet je het al. Nou, die nieuwsgierigheid die heb ik helemaal niet. Ik ben nieuwsgierig naar wat Gods woord zegt. Ik wil dingen begrijpen. Dat is misschien heel dom van me, dat ik dingen wil begrijpen die heel moeilijk zijn, maar dat verheugt mijn hart als ik het dan begrijp. En pas als ik het begrijp, kan ik het ook aan iemand anders doorgeven. En dat is de reden ook eigenlijk, ja, u weet, ik zit bij een groepje mensen samen en we zijn bezig aan een concordante vertaling. En we hebben inmiddels een boekje uitgegeven met 6 brieven. Maar er zijn er alweer 2 klaar. De eerste brief en de tweede brief van de Thessalonicenzen zijn al klaar. En de eerste brief aan Timotheus, daar zijn we mee begonnen. En als die klaar is, komt er een nieuw boekje uit. Hebben we onszelf beloofd. Maar 1 en 2 Thessalonicenzen kunt u al lezen in de concordante vertaling op onze website. Hè, in de Nederlandse concordante vertaling. Dus mijn verlangen is, en dat is al zo lang, dat heeft God een keer in me gewekt, om te weten, wat staat er nou eigenlijk? En ik heb ontdekt dat het mogelijk is. God maakt het ons bekend. Dus, niet nieuwsgierig naar wat een ander over u vertelt, wel nieuwsgierig naar hoe het met u is. En daarom maak ik graag een praatje. En zo nu en dan... Ik zal ook een geheimtje vertellen. Misschien heel gek. Maar een keer had ik het moeilijk met de omstandigheden waarin Wim van Ardenne verkeerde. Daar had ik het echt moeilijk mee. En ik wou met hem praten in de hal. En dat ging niet zo goed. En toen heb ik hem een zoen gegeven. En sinds dat moment, als we elkaar ontmoeten, omhelzen we elkaar. In de liefde van Christus. En dat is nou die warmte die ik bedoel, dat kan alleen maar als je bij elkaar bent. En zo is het met meer mensen, dan denk ik, fijn dat ik je ontmoet. Fijn dat we met elkaar zijn, dat we gezinsleden zijn van elkaar, broers en zussen. Zo, dat was mijn geheimpje. En nu het geheimpje van de rijkdommen van Christus. Iets, hè, dat is dus, hoe kan je nu iets verkondigen? Iets, dat is dus de rijkdom van Christus. En je kan je afvragen, was Christus rijk? Ja, wel zeker, hij was rijk. Want dan kunnen we lezen in 2 Korinthe 8 vers 9, want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat terwijl hij rijk was, hij arm werd. Om jullie, en daar hoor ik ook bij, hè, om ons. Zodat wij door zijn armoede rijk zouden zijn. Duidelijk, Christus is rijk geweest. En hij heeft die rijkdom prijsgegeven, afgelegd, om ons rijk te maken. En zelf werd hij arm. Hij maakte zich leeg van al die heerlijkheid die hij bezat als zijnde in de gestalte van God. En hij kwam op aarde om ons te dienen. En om te sterven aan een kruis. Dus ja, inderdaad. Christus is rijk geweest. En hij is weer rijk opnieuw. Nog rijker dan hij was voordat hij op aarde kwam. Want hij is opgestaan, hij is opgewekt. God heeft hem levend gemaakt en hem gezet, lichamelijk gezet, aan zijn rechterkant. En geestelijk gesproken zelfs wij met hem. Dus is het onnaspeurlijke echt niet na te vorsen. Nou ja, ik hoor nog iemand zeggen 8 jaar geleden, yes we can. Nou wij ook hoor. En niet wij, maar geleid door Gods geest, studerend in Gods woord, luisterend naar studies, luisterend naar... Alles wat God op ons pad brengt, kunnen we echt navorsen wat die onnaspeurlijke rijkdom van de Christus is. Welke instrumenten geeft God aan ons om die verborgen wijsheid van God te ontdekken? Nou, we hebben wijsheid nodig. Een verborgen wijsheid die niet de wijsheid van de wereld is. We spreken Gods wijsheid in een geheim dat weggehouden, weggeborgen was, door dat God tevoren bestemd, al voor de eonen, dus voordat de tijden maar begonnen, had God al een geheim wat was en wat is tot onze heerlijkheid. En dat geheim heeft God ons bekendgemaakt door zijn geest die in ons woont. Want er staat in 1 Korinthe 2, maar zoals het is geschreven, dat wat het oog niet waarnam en het oor niet hoort. Hè, dat zijn onze zintuigen waarmee wij de wereld om ons heen waarnemen. Hè, proeven, voelen, zien, horen, smaken, tasten. Maar God heeft ons iets extra's gegeven dan dat. Dat wat het oog niet waarnam, de zintuigen, en het oor niet hoort, waartoe het hart van de mens niet opsteeg. We komen niet zo hoog. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En ons hart komt zover niet. Zelfs al gaan we met een satelliet of een raket ergens heen. Ik heb de laatste maanden een serie gevolgd. Dat ging over Mars. Mensen gaan in 1935 naar Mars. Op Mars. Nou ja, moet maar kijken of dat lukt. Wij gaan veel eerder en veel verder. Mag u gerust weten. Maar toen het hart van de mens niet opsteeg, zoveel als God gereed maakt voor hen die hem lief hebben. Maar God onthult het ons, staat er dan een paar versen verder. Maar God onthult het ons door zijn geest. Want de geest vorst alle dingen na. Zelfs, of ook, de diepte van God zelf. Wij vorsen ook wel eens zelf dingen na, hè, in onszelf. Dan denken we misschien na over iets wat gebeurd is. Of over iets wat we gedaan hebben. En dan vragen we ons af, is dat nou wel verstandig geweest of is dat niet verstandig geweest? En dan ga je als het ware met jezelf te raden, dan denk je erover na. Bij mij is het zo dat ik dan meestal terechtkom bij de conclusie dat ik niet naar andere mensen die wijzer zijn dan ik geluisterd heb. Maar dat ik het toch gedaan heb, dat ik mijn vuistregeltje van bij twijfel niet inhalen, hè? Dat is dan in het verkeer, niet in de praktijk brengen in geestelijke zaken. En dan loop ik tegen mezelf. Dan denk je na in jezelf. God denkt ook na in zichzelf. Maar God denkt op een andere manier na dan ik. Die heeft van tevoren al nagedacht over wat hij ging doen. En dat noemen wij Gods voornemen of Gods plan van de tijdperken, van de eonen. De Heer Jezus vertelt daar een mooi verhaal over, een gelijkenis. En dat gaat over iemand die begon een huis te bouwen. Of een gebouw te bouwen, of een schuur, ik weet niet precies. Maar die begon te bouwen. En halverwege kwam die erachter dat het geld op was en dat hij niet verder kon bouwen. Nou, dat zijn mensen. Die doen maar wat. Die beginnen ergens aan. Kijk, en onze overheid die doet dat heel vaak. Maar ja, wij zijn ervoor om dat bij te lappen. Dan krijgen we een belastingverhoging en worden toch afgemaakt. En dan blijkt achteraf dat het helemaal niet nodig geweest was. Zulke dure software. Maar goed, alle mensen hebben dingen waar ze aan beginnen en die ze niet af kunnen maken. Of dat ze niet goed nagedacht hebben. Of dat de verrassingen tevoorschijn kwamen die de plannen doorkruisten. Nou, noem het maar op. God niet. God heeft van tevoren nagedacht over alles. Hij heeft de kosten berekend. En de kosten waren hoog. Kosten waren hoog. De kosten waren zo hoog dat het eindigde als een mislukking. Schijnbare mislukking. Op een kruis bij Jeruzalem. En dat waren hele hoge kosten. Want het was de zoon van zijn liefde die daar zijn leven voor ons gaf. Maar hij heeft het berekend en hij heeft, net als dat voor ons geldt, gold het ook voor God zelf. Hij heeft berekend dat de kosten veel minder waren dan de opbrengst. Waarom? Omdat God ook weer levend kan maken. God kan onrecht ongedaan maken en zal het ongedaan maken. God kan hen die gestorven zijn weer levend maken. En niet levend maken, tot leven wekken op een manier dat ze opnieuw sterven. Maar levend maken om in onvergankelijk leven in heerlijkheid te mogen leven. En dat plan heeft God niet alleen voor hen gedaan die wel aardig vindt. Hij vindt mij reuze aardig. Dat weet ik zeker. Niet omdat ik aardig ben, maar omdat zijn zoon voor mij gestorven is. Dan moet hij mij wel aardig vinden. En u? Nou, aardig vinden is een te klein woord. Dan moet hij ons wel lief hebben. Onmetelijk lief hebben om zoveel kosten. En zoveel verdriet en zoveel lijden. Zijn zoon te laten ondergaan om ons te redden. En dat is Gods geest. Hij denkt na over de dingen. En hij heeft gezegd, maar dat doe ik. Dat gaan we doen. Want wat de opbrengst is, is veel en veel en veel meer dan wat het gekost heeft. En wanneer we van de opbrengst mogen genieten, dan is het verdriet van de kosten voorbij. God onthult het ons door zijn geest. En in Efeze staat nog dat we verlichte ogen hebben van ons hart, opdat we kunnen zien wat de verwachting van zijn roeping is en wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn lotgenieting is. God heeft voor ons een lotdeel. Ja, ik vind lotgenieting veel mooier, want er zit het woordje genieten in. En dat wordt het. Het wordt genieten. Het wordt echt genieten. En dat heeft hij voor ons klaargemaakt en hij weet precies wat het is. En hij verlicht ons met ogen van ons hart. Ja, dat is natuurlijk beeldspraak. Want ik ben een keer aan mijn hart geholpen, maar ze hebben nooit gezegd van je hebt een brilletje nodig voor je hart. Alleen maar een dingetje in je ader. Dus mijn hart heeft geen ogen of wat dan ook, maar het is beeldspraak. Hè? In ons hart wordt bekendgemaakt welk geweldig plan God met mij ook heeft. Dat hij me deel wil laten hebben aan dat wat we nu als heerlijke verwachting al kennen vanuit zijn woord. Weet u, dat wordt heel veel tegengesproken. Hè? Mag u wel weten. Wordt heel veel tegengesproken dat God al die dingen wel kan doen. Ik geloof dat er vandaag een landje of 70, nou dat zijn er een boel hoor, dat is de hele wereld eigenlijk. Hè? Die zijn vandaag aan het vergaderen hoe ze God kunnen dwarszitten met zijn volk Israël. En Israël zelf, die is ook hard bezig om te kijken hoeveel ze God dwars kunnen zitten. Door ongehoorzaam te zijn en te denken dat ze alles uit eigen kracht kunnen en ze gooien bommen. Nou, en zo bommelt het maar een beetje door. En op een gegeven moment kan dat niet verder. En ik heb je al een aantal keren gezegd de laatste maanden. Dat ik denk dat de tijd heel nabij is. Dat God zijn beloftes en onze heerlijke verwachting gaat omzetten in de daad. Dat we werkelijk zullen zijn zoals hij ons heeft beloofd dat we zullen zijn. En ik denk dat dat heel dichtbij is. Maar goed, dat is mijn gedachte. Ja, ik lees wel een beetje over die dingen, hè, profetische dingen. En dan denk ik, nou, het is aardig op weg, denk ik dan. En God in zijn profetie maakt hij geen fouten hoor. Dit komt allemaal uit. Komt allemaal uit. Trouwens, heeft u de UR al meegenomen van 1 januari? Daar staat van alles in over de komst van de Heer. Als u het niet gedaan hebt, lekker lezen. Hè? God is met ons bezig om ons het bekend te maken in ons innerlijk. En dat kan troost geven. En dat zal troost geven. Dus het kan. We kunnen het weten omdat God ons die instrumenten geeft. Dat wat onnaspeurlijk is, wordt voor ons duidelijk. En hoe kan je duidelijkheid brengen over iets wat een geheim is? Nou, Paulus heeft ons gezegd in Efeze 1 vers 13 en op veel andere plaatsen. Want hij zegt dat wij een tempel zijn van Heilige Geest. Dus Gods Geest woont in ons en daarom zijn wij tempel. Mogen we het ook een beetje netjes houden, onder de douche bijvoorbeeld. Maar ook in ons gedrag. Maar Paulus bidt daarnaast ook voor een heel ander gebed. Een heel speciaal gebed. En dan zegt hij, derhalve houd ik ook niet op te danken voor jullie in mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning. In erkenning van hem. Een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van God. Dat geeft hij ons. Dat is niet hetzelfde als Gods geest die in ons woont. Nee, dat is specifiek een ander aspect daarvan. Een geest van wijsheid en onthulling is dat dingen aan je bekendgemaakt worden. En dat je dat die bekendmaking, dat je dat doet in de erkenning dat God het is die het zegt. God die geen fouten maakt. God die alles op zijn plaats zal zetten. Ook in ons leven. Maar ook in alle zaken betreffende de wereld. Dus we zijn... Paulus die zegt, bid dat nou. Ik bid het voor jullie, maar we mogen het ook voor onszelf bidden. God, wilt u mij een geest geven van wijsheid en onthulling. In erkenning van u. Dat ik ga verstaan wat u bedoelt in uw woord. En zo kan je geheimenissen leren kennen. Dank God ervoor dat hij ons die geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem wil geven. En dan zal je merken, als je dat oprecht bidt, zal je merken dat hij ons niet in de kou laat staan. Hij geeft wijsheid aan ieder die daarom bidt, ook aan ons. Jacobus zegt het al, dat God dat doet, wijsheid geeft. Nou, Paulus die leert ons om ons op God te richten met dit gebed. Dus weer een antwoord van, ja, we kunnen geheimenissen ontdekken. God onthult ze aan ons door die geest van wijsheid en onthulling. Nou, hoe wordt iets duidelijk dat vanaf het begin van de tijden, van voor de eonen, vanaf de eonen, weggehouden was in God, terwijl God zelf ook nog onzichtbaar is? Nou, er zijn wat teksten over die ik met u doorloop. Dat is... Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus, zoals hij ons uitkiest in hem voor de nederwerping van de wereld. Nou, dat is misschien een moeilijk begrip. Mag ik het heel kort zeggen? Dat is voordat zonde zijn intrede deed in de wereld. En dat was voordat er zelfs maar een mens geschapen was. Toen heeft God ons dat al beloofd. Tevoren heeft hij ons uitgekozen. Voordat we er waren, heeft hij ons al uitgekozen. Heeft hij ons al gezien. Weet u wat hij toen ook gezien heeft? Dat wij zondaar zouden worden. En dat het nodig was om een offer voor die zonde gereed te hebben. Want ook... Toen al, toen hij ons uitkoos terwijl we er nog niet waren, had hij al het lam gezien dat voor die zonde van ons zou sterven. Dus ja, God bouwt en hij kent de kosten en hij kent de problemen en hij maakt het af. Hij maakt het bekend in zijn woord, hè? Ons bekendmakend het geheimenis van zijn wil in overeenstemming met zijn welbehagen. Ja, en dan zijn er zat mensen die denken, ja, Gods wil, zal wat, ik wil wat anders. Ja. Mijn moeder zei altijd, en misschien is dat een goede les, jouw wil staat achter de deur. Als ik geen spruitjes wilde. Ik wil geen spruitjes. Jouw wil staat achter de deur. Ik heb 1 keer gekeken, ik zag niks. Maar goed, zo is het ook met geestelijke dingen. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Ons bekendmaken dat het geheimnis van zijn wil in overeenstemming met zijn welbehagen om het al te culmineren. Nou, dat is even heel moeilijk. Om alles onder Christus als hoofd samen te brengen. Zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is. Nou, het geheimnis van Gods wil. Christus als hoofd boven alles wat in de hemelen en wat op de aarde is. Dat is een geheim. En niemand weet ervan, behalve die Gods woord kennen. Dus het is onnaspeurlijke dingen zijn bekend te maken. Wanneer we de instrumenten nemen, zoals een detective, met zijn vergrootglas, of een astronoom met zijn verrekijker. Nou ja, verder kijken. Het hubbelt wat rond in het universum. We maken mooie foto's, dat wil je niet weten. Gek is, ze zien nooit de geestelijke machten en krachten van de hemelingen zien ze niet. Ze zien de plekken waar ze kunnen zijn. Maar de hemelingen zelf zien ze niet. En wij hebben verlichte ogen van ons hart gekregen om te weten dat ze er zijn. Dat is wat. De onzichtbare God. Ja. Hoe kan je nou contact hebben met een onzichtbare God? Nou, dat is nou zo bijzonder. Hij maakt contact met ons. Want die onzichtbare God heeft zich zichtbaar gemaakt aan heel de schepping in de Zoon van zijn liefde. Dat staat in Colossenzen 1 vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de eerste. Maar hij is ook de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem heeft God alles geschapen. Hij heeft Christus geschapen. En in Christus heeft hij heel de schepping gemaakt. In Christus volvoert hij zijn voornemen, zijn plan van de eonen. In Christus brengt hij alles tot volkomenheid. Dat is wat. Is het al ietsje duidelijk aan het worden? En is die onzichtbare God nu voor ons ook een beetje, krijgt hij een beetje gestalte in de Zoon die op aarde kwam om te sterven? En die ons zal komen halen voor een ontmoeting met hem in heerlijkheid? Maar hij is ook bekend omdat hij woning maakt in ons hart. Dat is wat, hij maakt woning in ons hart. We kunnen zomaar met hem overleggen. Elk moment van de dag. Nou, de laatste vraag. Wat is dan de rijkdom van Christus? Nou, ja, en nogmaals, ik heb me heel gauw, hè, de rijkdom, hè, dan stel ik me een soort, zo'n piratenschat voor, weet je wel, waar alles in ligt enzovoort. Nou, ik heb even een handje uitgehaald, zal ik maar zeggen. Het grootste deel ligt er nog in. Maar ik heb zo wat dingen verteld waarvan ik denk van dat zijn rijkdommen. Maar we mogen verder blijven zoeken hoor. De dood wordt buiten werking gesteld. Dat is de laatste vijand, hè? De dood. Die wordt buiten werking gesteld, zegt 1 Korinthe 15. De dood is verzwolgen in de overwinning. Opgeslokt zou je bijna kunnen zeggen, in de overwinning. Dood, waar ergens is jouw overwinning? Nu lijkt het alsof de dood ons vasthoudt in zijn overwinning. Maar Christus is al opgewekt. Christus is opgestaan. Christus is levend gemaakt en zit ter rechter van God als eersteling onder vele broeders. Dat mogen we weten, dat mogen we beseffen, dat mogen we uitzien en ik weet het zeker. Daar waar het verdriet is om iemand, een familielid, een gezinslid die overleden is, daar mag je weten, dood, waar is je overwinning? Want hij zal levend gemaakt worden, zij zal levend gemaakt worden. Ze zullen in heerlijkheid bij God komen. Dood, waar is jouw overwinning ergens? Dood, waar ergens is jouw prikkel? Ik dank God die ons de overwinning geeft in Christus Jezus onze Heer. Nou, dat was één. Een tweede schat, een tweede rijkdom. Er is voor ons geen veroordeling meer. We zijn gerechtvaardigd door zijn geloof. Het geloof van Jezus Christus. En door het volbrachte werk van Christus komt het trouwens voor alle mensen, niet alleen voor hen die geloven, maar voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Tweede schat. Derde rijkdom. Hij is het hoofd over hemel en aarde. Als hij hoofd is, als hij de dood overwonnen is, als hij hoofd is. Waar moeten wij ons zorgen over maken? Denk je niet dat hij in staat is om dat plan van God te voltooien? Daarom is hij juist hoofd over hemel en aarde. Hij is hoofd boven alle die van de hemelen zijn. Dan moet je denken aan al die hemelse wezens die er zijn. Nou, voor mij zijn er zelfs meer hemelse wezens dan mensen. Dus het wordt nog een aardig werkje om Gods veelvuldige wijsheid aan hem bekend te maken, hoor. Maar we mogen het gaan doen, want we zullen met Christus en in Christus boven hen gesteld worden. Rijkdom. Nog meer rijkdom. Hij is redder van alle mensen. Oh ja, dat heb ik al zo vaak gehoord. Bent u er dan niet blij mee? Toch wel? Hij is redder van alle mensen. En ons deel, zegt Paulus, is een alles overstijgend, eonisch, hè, wat in de tijdperken zal plaatsvinden, gewicht van heerlijkheid. Rijkdom van Christus, voor ons bestemd. En nadat alles aan hem ondergeschikt is, zal ook hij zichzelf onderschikken aan God, de Vader, met een tot heerlijkheid gebrachte schepping. Wat een rijkdom is dat? Dat is in de voltooiing. Dan is alles tot heerlijkheid gebracht. Nou, ik heb het even samengevat. Lees u het maar op uw gemakje. Het zijn de dingen die ik net gezegd heb van die rijkdommen van Christus. Ik denk het is goed om te beseffen dat ons, God ons veel meer gegeven heeft dan we soms wel denken. Soms zijn mensen rijker dan waarnaar ze leven. Ik weet het, ik ken iemand. Nou ja, ik ken hem eigenlijk niet. Ik heb van iemand gehoord. Die overleed. En toen werd bekend, die man die had in armoe geleefd, jaren en jaren. Echt in armoe. Puinhoop thuis, wil je niet weten. Hij had een eigen huis, maar het was onverzorgd. De heg was nooit geknipt. Lijkt misschien wel een beetje op mijn huis, mijn tuin. Vroeger, die heg die was zo moeilijk. Nou, in ieder geval, armoe was het, ellende. Nou, het was helemaal uitgeleefd. En toen hoorde ik dat die man 3 miljoen op de bank had staan. Ik weet niet, misschien was er een klein geheugendingetje weg. Maar zo leefde hij als een arm mens, terwijl hij miljonair was. Laten wij dat geestelijk gesproken nou niet als arme mensen leven, terwijl we alle rijkdommen van Christus ontvangen hebben, toegezegd hebben. Tot zover.